Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen we met elkaar van Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon onze heugelijk licht aanschouwen en wat er verder volgt. Psalm 36, vers 3. Lezen een gedeelte uit de schrift. En wel wat u vindt in Filippenzen 3. Daarvan de versen 1 tot en met 11. Daarna doen wij belijdenis van geloof. En dan zingen we Psalm 68 vers 17. Filippenzen 3 vers 1 tot 11. Voorts mijn broeders. Verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten acht en dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet der Fariseeër, naar de ijver en vervolgen der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit de wet is. Die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, had ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren den hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in algemene en heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Vanavond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Filippenzen 3 en daarvan de versen 8 en 9. Daar lezen we: ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik alle dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Tot zover. Laten we nu eerst met elkaar bidden. Heer, wat zijt ge toch een groot en een genadig ontfermer, en wat zijn uw bemoeienissen over ons toch groot en vele, dat ge ons in deze ogenblikken hier met elkander samen wilt brengen op deze plaats, waar de bediening van het woord en het gebed placht te geschieden. We zijn ook in deze avond weer bij elkander gekomen, zoals we dat zoveel malen hebben gedaan, om naar uw woord te luisteren en te horen wat de geest dat de gemeente heeft te zeggen. Maar zullen wij nu inderdaad kunnen luisteren en zullen we horen, dan hebben wij nodig een oor om te horen en een hart om op te merken. Al deze beide dingen zijn een gave van uw geest, een werk van de bediening uw genade. En daarom komen wij tot u in ons gebed en wij vragen van u, Heere, dat ge ons dat schenken wilt. Want wij mogen wel komen in ootmoedigheid en in kleinheid. Laat er iets mogen zijn van de gestalte ook in ons, van wat we vanmorgen hebben gehoord, dat er was in Elia. Toen hij kwam in alle ootmoedigheid, hoewel hij zelf u de Heere diende in alle oprechtheid, hoewel hij zelf naar al de geboden des Heeren wandelde, maar met zijn volk dat zondig was, gevoelde hij zich heen. En hij boog zich diep, heel diep voor u, de hoogheilige God. En hij erkende en bekende de schuld van het volk, maar ook van zijn eigen leven. En hij heeft gebeden en geworsteld aan de troon der genade, opdat gij barmhartig zou zijn over Israël en zou schenken wat ze nodig hadden Niet maar alleen dat het water van de hemel zou vallen en dat ze weer brood zouden hebben en water om te drinken voor zichzelf en voor de beesten van het veld, maar boven alle dingen opdat ze in deze weg verootmoedigd zouden worden voor u de levende God, opdat ze klein zouden worden, opdat ze u zouden erkennen als de enige bron van alle licht en alle leven. Dat zullen wij ook in deze avond horen geweten. We hebben het er straks gelezen uit wat uw knecht heeft geschreven aan de gemeente van Filippi. Dat hij heeft leren kennen door genade alle dingen schade en drek te leren achten. En de uitnemendheid van de Heer Jezus boven alle dingen te achten. En hij heeft geleefd door het geloof uit de Heer Jezus. Door Christus. Christus was hem het een en het al. Gij hebt hem ontmoet op de weg naar Damascus. Daar hebt gij hem neergeworpen. Daar hebt gij hem gebroken. Daar hebt gij hem alles ontnomen wat gij had. Wat hij meende te hebben voor de eeuwigheid. En waarmee hij het toch niet kon doen. Hij zou er beschaamd mee uitgekomen zijn. En toen hebt gij hem het leven geschonken. En gij hebt hem dieper en meer nog van dat leven willen schenken. Gij hebt de Heer als Heer Jezus uzelf aan hem willen openbaren. Ja. Hij heeft het later zelf nog geschreven en het heeft God behaagd Christus aan mij te openbaren. En dat hebben wij nu ook zo nodig, heren. Dat door uw Heilige Geest uw woord aan onze harten zo mag worden toegepast, dat we aan de ene kant onze zonden en onze tekortkomingen en onze schuld leren zien. En aan de andere kant mogen zien uw grote barmhartigheid die met schuldigen en zondigen te doen wil hebben. Juist met zulke mensen. En die zich neer wil buigen tot die. Die in kleinheid en in hoogmoedigheid. Voor u neer mogen knielen. En die alleen maar kunnen zeggen. Heren, ik heb niets. Ik ben niets. Niets dan ongerechtigheid. Ik heb alles verbeurd. Ik heb niets om op te pleiten. Dan tenslotte dit ene. Dat uw beloften in de Heere Jezus ja en amen zijn. En dat gij tot mij gezegd hebt. Ook in de doop. En ik wil uw God zijn. Heere, maak dat nu waar in ons leven. Werk dat ook uit in het midden van de gemeente. In de harten van jonge mensen en ook van ouderen. Geef, Heere, dat we u mogen zoeken te allen tijd. Vooral in de tijd dat ge nog te vinden zijt. Want wij worden ouder en ons leven gaat erheen. Hoe spoedig zal de eeuwigheid er zijn? En hoe spoedig zullen we staan voor de troon? Dat is voor de rechterstoel des Heeren. Om rekenschap af te leggen van hetgeen we gedaan hebben. En daarom, Heere, zie een gunst op ons van boven. Werk in onze harten voor het eerst, of ook bij vernieuwing. Omdat we ondervinden mogen ook in deze avond. De Heere heeft het nog weer wel gemaakt. Hij was in ons midden. Hij heeft zijn eigen naam groot gemaakt onder ons. Maar ook in mij. Wat we door genade mogen zeggen dan. Geef dat dat worden uitgewerkt en doorgewerkt. Denk aan degenen die met ons niet zijn. Wees met ze waar ze zich ook bevinden en op welke plaats en waar ze ook gaan. Bekeer in bijzonder het onbekeerde. Niet alleen in ons midden, maar ook daarbuiten. Er is een grote wereld die daar ligt, buiten u en zonder u en die daarheen gaat. In de haat en de vijandschap van het leven. Zo zijn we van nature. En nu kunnen wij tegenstanders van u zijn op een wereldse wijze, maar we kunnen het ook zijn op een religieuze manier. Zodat we onze eigen religie hebben, onze zogenaamde godsdienst. En wij het doen met zulke zogenaamde godsdienstige dingen. Dat was wat Paulus deed. Hij dacht dat hij het wel heel ver gebracht had in het koninkrijk der genade, in het koninkrijk gods, en hij had toch niets. Hoeveel zullen er bedrogen uitkomen voor de eeuwigheid? En daarom bidden wij van u. Laten wij niet bedrogen mogen worden. Maar wil gij ons stellen op de enige rotssteen, Jezus Christus, die zich openbaar heeft in al zijn heerlijkheid en grootheid in zijn woord. Wees met zieken en ouden vandaag. Wees met aangevochtenen en met allen die het moeilijk hebben. Zegen gij ze en steek de hand van uw genade tot ze uit. Wij bidden ook in het midden van de gemeente voor Mrs. Driesen die op de dag van morgen naar het oude vaderland zal gaan met de bedoeling om haar familiebetrekkingen daar te ontmoeten. Wij weten dat de reis vol gevaren kan zijn. Maar de gevaren zijn overal, op de straat, ook in de lucht. Maar het is ook een groot voorrecht te weten, Heer, dat er geen ding geschiet bij geval. En dat niet alleen. Het is ook een groot voorrecht te weten dat wij elkander en ook onszelf mogen aanbevelen aan uw trouwe zorgende handen. En dat we dan overal veilig zijn en overal veilig gaan. Breng ze in veiligheid tot de plaats van haar bestemming. Geef dat ze de haren in gezondheid mag ontmoeten. En dat ze straks op de daartoe bepaalde tijd weer met ons samen mag komen in uw huis. Gij zijt daarin immer zo machtige, maar ook de genadige om Jezus wil. Zie dan op ons in genade ter neer. Maak het wel met uzelf. Verdiend hebben wij het niet. Verzondigd hebben wij het wel. Maar doe het om de gerechtigheid van de Heere Jezus, om uw grote naams wil. Amen. Er wordt u een gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst, en dan zingen wij Psalm 119 en daarvan de versen 83 en 88. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, en mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik u bevelen. Psalm 119, vers 83 en 84.
Thank you.
Wij zullen eerst even, om goed te begrijpen wat onze tekst eigenlijk zegt, moeten letten op het verband. Nu is dat verband eigenlijk heel eenvoudig. Het wordt namelijk zo, het ging in de gemeente van Filippi niet goed. Daar kwamen dwaalleraren met hun beweringen en met hun leringen. Paulus wijst erop hier in vers 2. Daar zegt hij immers, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Nu blijkt uit het verband dat die valse leraren dit eigenlijk in het oog hadden en dat hun bedoeling was dat ze de oud-testamentische inzettingen en dan in bijzonder de besnijdenis wilden herstellen in de gemeente. Men zocht in bijzonder zijn roem in de besnijdenis en in de Joodse afkomst. En men leerde dat het onderhouden van de ceremoniële instituties in het Oude Testament noodzakelijk was tot zaligheid. Daartegen komt Paulus op en nou noemt hij deze mensen eerst honden. Hij wil ermee zeggen, ze zijn onrein. Je moet geen gemeenschap met deze mensen hebben, want ze zijn onbeschaamd. Hij noemt ze ook kwade arbeiders, omdat ze tenslotte niet het goede voor de gemeente op het oog hebben, maar het kwade. En ze trachten door hun doen en hun laten de gemeente te verstikken en tenslotte ten onder te brengen. En dan krijg je hier een heel eigenaardige zinspeling, die prachtig mooi is, tegelijk misschien een beetje moeilijk voor u te begrijpen en toch ook weer niet. Hij spreekt hier over de versnijding. Dat is een soort woordspeling die hij hier gebruikt in verband met besnijding. Nou weet u wat de besnijding is. Dat was dat de vooruit weggenomen werd als een teken van het verbond onder Israël, de besnijding. Maar hij noemt deze mensen de versnijding. Doordat zij het woord des Heren niet handhaven en doordat zij kwamen met allerlei instellingen van het Oude Testament en dat die gehouden werd, zegt Paulus, dat zijn geen mensen die het goede voor de gemeente zoeken. Ze versnijden de gemeente helemaal. Ze maken er van de gemeente allemaal stukken en brokken, zodat ze tenslotte uit elkaar zullen vallen. Ik kan het ook zo zeggen, ze waren erop ingesteld, opdat zij het vertrouwen op zichzelf zouden stellen en niet op de enige grond der waarheid die gevonden wordt in de Heer Jezus Christus. En daar gaat het nu eigenlijk om in mijn tekst. Hier ben ik nu meteen gekomen tot mijn tekst. Paulus wil je goed laten gevoelen en dat herhaalt hij met verschillende uitdrukkingen die ik niet iedere keer hoef te herhalen, maar sommige wel. Het gaat hier over de tegenstelling. Heb ik nu het eeuwige leven en kan ik het eeuwige leven bereiken en kan ik daar komen in de hemel der hemelen? Door mij te houden aan de wet die God mij gegeven heeft en dus te wandelen in de paden van die wet, zoals Paulus voordien ook gedaan had. Of heb ik iets anders nodig en hij zegt de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij nog even wijzen op zichzelf en op zijn eigen leven en dan zegt hij als er één roemen kan op de werken van zichzelf en als er één ooit in de paden van de wet heeft geleefd, dan ben ik het. En dan leest u nog maar eens even de versen 5 en 6, hier in dit bekende hoofdstuk. Hij zegt hier dat hij besneden was ten 8 dagen uit het geslacht van Benjamin, van Israël dan, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet of Fariseër, en zo gaat het maar door. Hij heeft van allerlei dingen gehad en allerlei zaken gedaan, het kon niet beter, hij was een eerste klas Fariseër. En dan komt hij met een tegenstelling, maar, zegt hij nu, hetgeen mij gewin was, namelijk al deze dingen die ik gedaan had, dat is mij nu tot schade geworden. En dat gaat hij nu verder uitwerken in de versen 8 en 9. Wij weten hoe het gegaan is in het leven van Paulus. Hij was als een vervolger van de gemeente naar Damascus getrokken, maar op de weg naar Damascus had de Heer hem stilgehouden en door de kracht van zijn genade is zijn hart gewerkt En toen had hij gezien zijn eigen doenwaardigheid, met al die werken der wetten, met al het goede, en heel zijn prachtige godsdienstige leven, kon hij niet staan en niet bestaan voor de heilige God. En hij lag in de banden des doods, en hij lag in de touwen der hel. Daar stond de eertijds rijke en de zelfgenoegzame man, zonder enige hoop in het leven, naakt en kaal uitgeschud, met lege handen voor God. En dan zegt hij, maar wat ik dan toen gehad heb, dat is beschade en drek geworden. Maar nu heb ik de Heere Jezus leren kennen en zijn gerechtigheid. En daar hebt u, zeg ik met een paar woorden, eigenlijk helemaal al wat mijn tekstwoorden hier zeggen. Opdat men nu niet zou menen dat deze beschouwing een spel der verbeelding was, nog een dweperige opwelling van het ogenblik, zegt de apostel dat hij door die genade, door welke hij zichzelf heeft leren zien, ook de gerechtigheid van de Heer Jezus heeft leren zien, want zegt hij, en hier zit ik midden in mijn tekst, ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heere, om wiens wil ik alle dingen schade gerekend heb. Let u er wel even op, hij zegt het hier nog sterker dan in vers 7. Hij spreekt hier niet alleen over de dingen die hij gehad heeft, dat hij was een Hebreeër uit de Hebreeën, dat hij was uit de stam van Benjamin en uit het geslacht van Israël, en zo kunt u maar voortgaan, maar hij heeft het hier over alle dingen. Paulus ontleent hier bij wijze van spreken deze gedachte aan schipbreukelingen, die schip en lading met alles wat hun dierbaar was en dat schip hebben achter moeten laten om het leven te kunnen behouden. En om de veilige haven te kunnen bereiken. Nou, zo was het Paulus ook gegaan. Hij was van alles beroofd. Had helemaal niets meer. Maar dit was de genade. Hij had de Heer Jezus en zijn gerechtigheid leren kennen. Nu bedoelt hij natuurlijk niet dit. Als hij zegt, ik heb alle dingen schade en drek leren achten. Hij bedoelt niet dit. Dat wil ik toch even zeggen. Omdat we deze tekst en heel dit verband goed begrijpen. Als er bijvoorbeeld geen één ding in ons leven enige waarde zal mogen hebben. Ik zal nog maar zeggen, wij hebben onze taak ontvangen, welke die dan ook is in ons leven. De een doet dit en de ander heeft weer een ander vak of een arbeid. Wij hebben ons inkomen, een zeker salaris. Wij hebben een bepaalde positie in het leven. En u kunt nog maar doorgaan, alsof hij daarmee zeggen wil, al deze dingen zijn van geen waarde. Nee, dan is het zo dat in de Bijbel heel duidelijk beschreven staat dat alle gaven des Heren goed zijn. En dat zijn ook gaven des Heren. Maar hij heeft het hier over de verhouding tot de Heren. Als het onze verhouding tot de Heren betreft, als het gaat over de eeuwigheid, dan heeft geen ding enige waarde dan alleen de Heer Jezus te kennen. Dan heb ik aan alle dingen niets, aan mijn positie niet, aan mijn inkomen niet, aan mijn huis niet, aan mijn kleding niet, al wat het ook mogen zijn, mijn hele onberispelijke leven niet, op zichzelf het mag prachtig zijn, maar voor de eeuwigheid betekent het niets en dan is het alles schade. Dat is de vrucht van het werk van de Heilige Geest. En dat is ook bij ons zo. Want wij zijn van onszelf mensen die zichzelf altijd willen handhaven. En die met alles en nog wat voor de Heere zouden willen komen en die, ja, nog wel wat verdienstelijks zouden willen hebben. Wij als gereformeerde mensen kunnen zo gemakkelijk praten over bijvoorbeeld de Arminianen. En dan zeggen wij wel, die prediker is Arminiaans of die mensen zijn Arminiaans, want ze zoeken het nog in de goede wil alsof zij zelf nog iets zouden kunnen presteren. Natuurlijk is het afgekeurd, de Bijbel leert ons deze dingen helemaal niet. Inderdaad, is dat waar. Maar laten wij niet vergeten dat als het erop aankomt dat u en ik precies hetzelfde zijn. Wij kunnen dat wel heel vroom zeggen en we kunnen dat wel heel mooi intellectualistisch redeneren. En ik kan dat dogmatisch allemaal best op poten zetten. Maar als het erop aankomt, mijn broeder en zuster, dan leeft dat in ons aller hart. Is het niet waar dat wij niet kwijt willen wat we hebben? Is het niet waar dat we niet uit de wereld willen van onszelf waarin wij geboren zijn? Is het niet waar dat de Heer door de kracht van zijn Heilige Geest ons zal moeten trekken en ons zal moeten bearbeiden? Ondervindt u in uw eigen leven niet, als u er tenminste er iets van mag kennen, al is het ook in het allergeringste en het allerkleinste, dat uw eigen hart altijd weer gebonden is aan deze dingen en uw eigen ziel naar deze dingen uitgaat, en dat het inderdaad, en dan gebruik ik een hele schriftuurlijke uitdrukking, soevereine genade is die hier moet arbeiden, dat is dat God zelf eraan te pas moet komen, maar dan ook om zichzelf en uit zichzelf en door zichzelf. En dat het wel waar is dat Paulus hier zegt dat het ontdekkende licht der genade nodig is en in onze ziel zal moeten opgaan. En dat we bij dat licht zullen moeten zien dat alle voorrechten en alle deugden die wij misschien hebben, niets zijn. Maar dan krijgt u dat maar. In de Heere Jezus ligt nou alles wat we nodig hebben. Ik heb geen grond in het mijne, kan nooit de grond in het mijne vinden. Wat ik ook heb en wat ik ook gedaan heb en wat ik nou ook doe, daar is geen grond in. Maar, en dan spreekt hij weer over die gerechtigheid van de Heer Jezus. Als al die andere dingen weg moeten, er is een grond. En op die grond kunnen en moeten we staan. En dat is het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als je ooit een prediker wilt hebben die aan de ene kant gesproken heeft over de zonde en de verdorvenheid van het menselijke hart, dan moet hij Paulus hebben. Maar als je ook ooit een schrijver wil hebben die heerlijke, majesteitelijk en beminnelijk gesproken heeft over de rijkdom van de Heer Jezus, en wat hij Christus is en wat hij kan doen en wat hij is ook, wat hij is willing te doen, dan moet hij Paulus hebben. Lees de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Er is geen grotere, alle brieven zijn prachtig, maar dat is, ik zou bijna willen zeggen, er is geen rijker brief dan de brief aan de Romeinen. Waarin hij alles afsnijdt, waarin hij, u moest maar eens lezen Romeinen 3, u moet maar eens lezen Romeinen 7. Welke worsteling er in het hart van het leven van Gods kind nog is. Maar dan moet hij ook lezen Romeinen 8. Als je daar gaat spreken van wat er in de Heer Jezus ligt en wat hij uit die Christus ontvangen heeft en hoe hij komt tot overwinning door en in Christus. Daarom de rechte levensvervulling en de levensgemeenschap ligt alleen in de Heer. Dat was in het paradijs, zo heeft God ons mensen geschapen. Dat was de gemeenschap met God en in die gemeenschap lag het leven. Wij hebben die band met God doorgesneden. Toen is er in plaats van het leven de dood gekomen. En in die dood liggen wij allen, van nature heel de wereld, maar wij daarbij. Onze doodstaat wilde zeggen is dit. Dat wij buiten God het leven hebben, maar ook buiten God het leven zoeken. Onze doodstaat betekent dus dit, dat we God niet kennen van nature, dat we God ook niet nodig hebben, dat we hem ook niet zoeken en dat we alles buiten hem wel willen hebben. Genade leert juist het andersom. Genade zet alle dingen weer op de rechte plaats, dat gebeurt ook in het leven, in ons hart. Maar dat brengt een geweldige strijd mee, dat gaat maar zo niet 1, 2, 3, dat is maar zo niet in een ogenblik. Omdat wij alles dwars tegen, omdat wij dwars tegen alle dingen inliggen. Als de Heer nu gaat arbeiden en zet in ons eigen leven de dingen weer op de plaats, zodat wij het gaan verliezen en hij het gaat gewinnen. En uit de Heer Jezus ons gaat bedienen, dan gaat dat in de weg van een worsteling en van een grote strijd. Want wij moeten niet alleen alles kwijt, wij moeten onszelf kwijt. Wij moeten ons hart kwijt. Nou, dat betekent wat. Om jezelf kwijt te worden en niet meer in het middelpunt van je hele leven te staan. En om je hart kwijt te worden en dan zo kwijt te worden dat het gegeven wordt in de handen des Heer. Dat hij het neemt, maar dat ik niets liever wil dan dat ik het mag geven. Genade leert dan ook de dood schrijven op het onze. Het ontdekkende licht der genade tekent ons uit in de dood. En laat zien dat al onze werken en al onze hoedanigheden vruchten des doods zijn. Ik heb het meer in uw midden gezegd, genade werkt altijd tweezijdig. Aan de ene kant maakt genade arm. Daarom heb ik wel vaker in de gemeente gezegd, ik hoop dat die veel armmakende genade gevonden mag worden. Zijn er wel eens vaak mensen die dat helemaal verkeerd uitgelegd hebben en me nooit hebben begrepen als ik zulke dingen zeg en mezelf kwalijk hebben genomen. Dan heb ik altijd gezegd, dat komt mijn broeder en zuster omdat u er zelf geen kennis aan hebt, want anders zou u begrijpen wat ik daarmee bedoel. Armmakende genade wil zeggen dat God ons ontledigt en dat hij het onze weg neemt en dat hij ons tekent aan al onze ongerechtigheid en dat hij ons ontdekt aan onze zonden en schuld en dood en doemwaardigheid. Maar, en daar heb je het tweede wat genade doet, genade maakt wel arm, maar niet om arm te laten en in de armoede te laten leven of omkomen, maar juist met de bedoeling om de rijkdom te schenken. En nu krijg ik weer, juist om het leven van de Heere Jezus, juist om Jezus Christus zelf uit te tekenen, juist omdat wij die Christus behoeven, juist omdat we heen zullen gaan de gerechtigheid van die borgen middelaar. Waarom maakt God arm? Opdat we zullen leren roepen uit het gemis, opdat we zullen leren schreien uit onze armoede, dat we zullen zeggen, o God, ik kan het niet meer doen met mijn armoede. Heere, daar sta ik nu, met mijn blote, knaakte ziel en mijn leven voor u, de Heere. Ik kan zo voor u niet bestaan. Ik heb nodig de klederen der gerechtigheid van de Heere Jezus. Voelt u nou, drijft de Heere, ja, in de weg van arm en ontdekkende genade, brengt hij ons en drijft hij ons uit naar de plaats waar we behoren, en dat is namelijk naar de Heer Jezus Christus. Wat een voorrecht als het ziel zo werkelijk die weg ontdekken mag. Als Christus openbaar wordt voor het geloof zo, als we leren zien dat in hem het leven ligt, omdat er in en door hem weer de band aan de Heer gevonden kan worden en we hem niet kunnen missen in ons leven. Dat was het juist wat Paulus kende. Vandaar dat hij hier als een tegenstelling met het vroegere leven uit de werken der wet, waarin hij het heil heeft gezocht zijn hele leven lang, nu gaat spreken van, en ik gebruik een uitdrukking van mijn tekst, van de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus, mijn Heer. Hij wil zeggen, de kennis van de Heer Jezus Christus is alles voor me. En die gaat alle dingen te boven. Alle andere valt tenslotte wel, het is schade en drek en dat betekent niets. Waarin die uitnemendheid van de Heere Jezus bestaat, laat ik een paar dingen even mogen zeggen, opdat het ons duidelijk wordt. Wel, die kennis is uitnemend in haar oorsprong. Paulus had al vroeger heel wat kennis opgedaan, hij had immers aan de voeten van Gamaliel, een van de geleerdste mannen van Israël, gezeten. En hij was onderwezen in al de dingen van de Heilige Schrift. Hij bezat dan ook een schat van geleerdheid. Maar aan die kennis Gods had hij niet genoeg. Het ging buiten zijn hart om. De kennis van Christus vindt zijn oorsprong dan ook in de Heere, in God, die de werker is van de waarachtige kennis van de Heere Jezus. Daar komt bij dat die kennis ook uitnemend is van aard. Het is een zuiver geestelijke kennis. Het is een genadekennis. Het is een kennis en een vrucht van de herscheppende werking van Gods geest in het hart van de zondaar. En daarom kan het wezen dat een eenvoudige moeder in Israël veel wijzer en veel dieper in de kennis van Gods woord kan zijn dan, laat ik maar zeggen, een begaafde Godgeleerde die ik weet niet hoeveel boeken gelegen heeft en die ik weet niet hoeveel talen kan en zo kent en ze spreken kan, die in het Hebreeuws goed is, in het Grieks, in Oud en Nieuw Testament enzovoorts enzovoorts. Al deze dingen kun je kennen, al deze dingen kun je beredeneren, maar het kan allemaal buiten het hart omgaan en het kan niets wezen dan hoofdkennis. En dat is juist de bedoeling niet. Het komt hier aan op het onderwijs der genade. En versta mij nou weer goed, want anders dan zouden wij misschien elkaar ook weer mis kunnen verstaan. Ik zeg niet dat het buiten de kennis van het woord Gods omgaat. Ik zeg niet dat de intellectuele kennis van het woord des Heren geen betekenis heeft. Dat is het niet. Natuurlijk heeft dat. En daarom is het ook zulk een groot ding om zelf ook in je jeugd, zoals ik bijvoorbeeld zelf ook ben, in de jonge jaren onderwezen te worden in de dingen van het Koninkrijk Gods. dan is je hart er nog niet bij. Dat is een kwestie van je hoofd of van je intellect. Excuse me. Op een kinderlijke wijze. Maar de Heer wil en kan dat gebruiken. Het gaat in de middelijke weg. En daarom hebben de ouders en daarom heeft de kerk zulke dure roeping ten opzichte van het zaad. Van de kinderen die hun gegeven zijn en van de jonge mensen die in ons midden leven. Om ze daarin te onderwijzen. Het woord is waar in zichzelf. Zoals het daar ligt. Omdat het is geschreven door de God van het woord. Zeker God heeft de middelen willen gebruiken en instrumenten. Heeft mensen willen gebruiken om dat woord te boek te stellen. Maar daar heb je de waarheid zoals God die geopenbaard heeft. Maar dat die waarheid hier ligt en dat ik hem mag hebben en bezitten in het woord Gods, dat is niet genoeg. Deze waarheid moet nu waarheid worden in mij. En dat is het werk van de Heilige Geest en het werk van de toepassing. Zodat ik dus niet maar alleen weet met mijn verstand wat in de Bijbel staat, maar dat ik inderdaad ook bij ervaring weet wat de Bijbel zegt. En daarom, en daar heb je weer een ander element waarover ik ook een paar dingen wil zeggen, de kennis is uitnemend wat betreft haar omvang. Ze geeft ons een inzicht in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Eerst de persoon. Het woord des Heren, door de Heilige Geest aan het hart toegepast, leert ons wie en wat Christus is. Het recht des Vaders heeft Hij voldaan. Alle vijanden heeft Hij overwonnen. Het eeuwige leven heeft Hij verworven. Zijn volk heeft Hij gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Dat woord leert onze Heer Jezus kennen als de enige profeet en leraar die ons onderwijst. Als de priester die alle schuld en zonde door zijn bloed wegneemt. Als de koning die door de kracht van zijn woord en van zijn geest ons onderwijst. In al wat nodig is te kennen tot zaligheid. En dan zijn werk. Eigenlijk gaan deze dingen samen. Liggen ze in elkander getweekt. De heerlijkheid en de uitnemendheid is niet onder woorden te brengen. Ik kan nou wel proberen daar wat van te zeggen en ik doe dat ook. Maar om nou te zeggen wat dat werk van Christus is, en dat tot in de diepte, dan zul je gevoelen hoe arm en ellendig je moet uitdrukken en dat je stottert en stumpert met de woorden die je hebt. Want dat werk van de Heer Jezus is zo groot, zo volmaakt, zo diep, zo duurzaam, zo in alle dingen aangelegd op de noden van de ziel en daarom zo troostvol dat we het in al zijn volheid absoluut niet kunnen verhalen. We kunnen daar alleen maar van stotteren en stammeren. Maar het zal in de eeuwigheid zo zijn. En dat is geloof ik dat de hemel zal zijn. Dat daar ten volle niet alleen de Heer Jezus gekend wordt. Maar dat die persoon ook in staat zal worden gesteld. Gezien dat hij tot de volmaaktheid is gekomen. Om van de Heer Jezus te zingen en te zeggen. Wat hij is in al zijn omvang en al zijn heerlijkheid en al zijn grootheid. En hij zal altijd weer nieuwe stof hebben in de Heer Jezus en uit die Christus. En dat zal de eeuwigheid, dat zal de hemel zijn. Het verbaast de engelen, het verplettert de duivelen, het vernieuwt de wereld, het redt de mensen. Het is een werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Zo groot, zo rijk, dat de drie-enige God met al zijn deugden en volmaaktheden daarin verheerlijkt wordt. En dat mensen tot zaligheid zal kunnen worden gebracht. Het is een kennis die licht geeft over de persoonlijke betrekking. En die we hebben tegenover de borg en de zaligmaker. Paulus drukt zich in mijn tekst hier zo uit. De kennis van de Heere Jezus, mijn Heere. Druk eerst even op dat woordje mijn. Hij zegt niet de kennis van de Heere Jezus, de Heere. Dat is al een grote zaak, dat is de enige. Nee, hij zegt hier mijn. Het is toegepast aan zijn hart. Hij mag zeggen, de Heer Jezus is voor mij geen vreemdeling meer. De Heer Jezus heeft door zijn geest en genade het zo willen werken dat ik hem de mijne mag noemen. En dan noemt hij hem hier de Heere. En dan staat er eigenlijk een woord in het Grieks dat betekent een meester. En dan moet u dat even nemen in die oude tijd. De meester had in die tijd slaven, vele slaven. Wij kennen die situatie nou hier zo niet meer, natuurlijk. Ja, gelukkig niet. Dat is ook een vrucht van het werk van Christus. Dat wij opgeheven zijn uit een dergelijke situatie, ook economisch en voor zover het menselijke leven betreft. Maar in elk geval, hij is mijn meester, dat zegt Paulus. Dat wil dus zeggen, ik ben zijn slaaf geworden. Ik ben helemaal het eigendom van die Christus. Christus is mijn meester, maar dan zo dat hij voor mij zorgt, zo dat hij mij gekocht heeft, zo dat hij mij nooit maar aan zichzelf zal overlaten, zo dat hij uit zijn volheid mij bedienen zal, en dat hij mij geven zal voor tijd en eeuwigheid wat ik nodig heb. Geen schat ter wereld is met deze rijkdom in Christus te vergelijken. De banden des bloeds mogen trekken. De zoete wilde van aardse liefde mag gelukkig maken. Maar de liefde tot Christus, het leven dat uit hem is, overtreft alle dingen. Dan valt mijn vader weg, dan valt mijn moeder weg, dan valt mijn vrouw weg, dan valt mijn man weg, dan heb ik niets, niets. Dan is hij de ene en de enige. U voelt hoe ik dat bedoel. Dat is dan de diepe geestelijke liefde. Daarom kan een mens tenslotte ook, als het zo ver gekomen is en hij mag dat genadeleven kennen, kan hij straks al zijn geliefden achterlaten. Wat heb ik het zelf al vaak meegemaakt. Dat de familie rond het stervensbed van iemand stond. En dat die iemand net zo rustig afscheid kon nemen van vrouwen, van mannen, van de kinderen. En dat er geen traan bij degene die sterven ging gelaten werd. Want hij zegt, ik ga naar huis. Ik ga naar mijn Christus. En ik mag hem zien nu, van aangezicht tot aangezicht. En hij is meer waard dan alle schatten van deze wereld. Ook dan mijn eigen liefdesbetrekkingen. Zijn naam is boven alle dingen verheven. Zijn kracht sterkt meer dan de grootste sterkte op aarde. Zijn dierbare gunst troost meer dan wat ter wereld ook. De apostel is dan ook zo rijk in die kennis van Christus dat hij kan zeggen, om wiens wil ik al deze dingen schade en drek gerekend heb, ook dat ik Christus mogen gewinnen. Nou moet u dat weer goed even zien. Hij kende de Christus al en hij bezat de Christus al. En dan zegt hij hier weer omdat hij die Christus mag gewinnen. Als je iets gewinnen moet, dan heb je het nog niet. Nou dat is natuurlijk hier niet bedoeld, want Paulus kende hem al. Hij had hem al ontmoet op de weg naar Damascus. En na die 3 dagen van worsteling daar in Damascus zelf. In bijzonder toen Ananias bij hem kwam en hem de hand op het hoofd legde en zegde, en zei, mijn broeder. Toen in bijzonder is zijn ziel open gegaan voor de rijkdom van de kennis van de Heer Jezus. En wat heeft hij van al deze dingen in Christus getuigd? Maar hij wil zeggen, wel aan deze zijde van het graf kom ik nooit aan het eind. Altijd krijg je meer uit de Heer Jezus. En daarom is het zo, hoe armer ik nou maar mag worden. En daar heb je een punt wat de gemeente vaak niet begrijpt ook in de prediking. Als je deze dingen in de prediking aanhaalt. Dat je gaat zeggen en je moet die ontdekkende genade kennen. En die ontdekkende genade moet verder en verder en dieper gaan. Dan heb je daarmee de bedoeling niet om niet anders te zeggen dan dat. Dan heb je daarmee de bedoeling om te laten zien dat tegenover dat ontdekkende werk. Waarin je zelf in je totale armoede leert zien. Je al meer en al dieper en al groter leert zien de rijkdom van Christus. Dan wordt hij boven alle dingen dierbaar. Dan gaat het hart naar hem uit. Dan willen we leven overeenkomstig zijn geboden. Die kennis is dan ook alleszins goed. Welke kennis verzoent onze schuld? Welke kennis is rustgevend voor het gemoed? Genoegzaam als enige troost beide in het leven en het sterven. Welke kennis ontsluit de weg tot de gemeenschap met God? Welke kennis geeft licht over uw weg hier in het leven? Welke kennis opent het hart des Heren? Welke kennis doet roemen? Roemen niet in de besnijdenis. Roemen niet in de besnijdenis van het vlees, maar in de besnijdenis van het hart. zoals Paulus dat genoemd heeft. Niet in vleeselijke geboorte, maar in de geboorte uit God. Niet in de ijver, een ijver zelfs tot in de dood. Niet in de gerechtigheid die uit de wet is, maar in de Heer Jezus. Dat is de roem. Daar wil het hart in eindigen. En nu tenslotte vers 9. En in hem gevonden worden niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardiging die uit God is door het geloof. Hier staat en in Christus bevonden worden. Dat onderstelt, ik heb het al even aangestipt, maar ik moet er nog even een paar dingen van zeggen. Dat onderstelt dat wij van nature en van onszelf natuurlijk hem niet kennen en hem niet hebben. En dat we buiten Christus geen hulp en geen heil kunnen verwachten. Zolang we nog enige hoop hebben om door eigen waarde of verdiensten bij God in de gunst te komen, dan staat het met ons niet goed. Wij moeten het onze verliezen. En wij moeten in Christus gevonden worden. In hem ligt de ware rechtvaardigheid. En dan denk ik hier aan wat we dogmatisch gewoon zijn te noemen. De lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Daar bedoelen we dit mee. Om te beginnen bij dat laatste. De dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Dat is de gehoorzaamheid van Christus door het doen. Dat wil dus zeggen door de vervulling van de wet. Doordat hij naar al de geboden des Heren geleefd heeft. De lijdelijke gehoorzaamheid, dat is de gehoorzaamheid die hij volbracht heeft in het lijden. Namelijk door de schuld en de zonde en ook de vloek van de wet te dragen. En zo heeft hij in de wet der gehoorzaamheid tot stand gebracht alles wat zijn volk nodig heeft. Namelijk de rechtvaardigheid die in hem is. Ik herhaal, en dat is nu de gerechtigheid die we nodig hebben. Daarmee kan ik alleen voor God bestaan. En dat heeft Paulus ondervonden. Daarop doet hij met zijn tegenstelling zijn rechtvaardigheid die uit de wet is. En de rechtvaardigheid die uit het geloof in de Heer Jezus Christus is. Eerst leefde hij, we hebben dat gezien, maar ik moet dat nog even aanstippen om het goed te verduidelijken. Eerst leefde hij uit de wet en naar de wet. Steunde hij in zijn leven op allerlei uiterlijke voorrechten die hij had en de ijver die hij naar voren bracht. Zorgvuldig bouwde hij aan de rechtvaardigheid van zijn eigen leven. En hij wilde al hoger en hoger klimmen en om zo tot de Heere te kunnen naderen en heel dicht bij hem te leven. Maar de Heere deed al dat eigen getimmerde en al dat eigen werk in elkander zakken. Toen de ontdekkende genade in het leven van Paulus kwam en alle gerechtigheid in zijn leven bleek niets anders te zijn dan ongerechtigheid. Toen moest het niet langer zijn zijn gerechtigheid, maar de gerechtigheid van een ander. Dat is namelijk van de Heer Jezus Christus. En nou zegt hij hier, dat is de gerechtigheid van Christus door het geloof. God rekent de gerechtigheid van de Heer Jezus uit genade aan de mensen toe. Je kunt die gerechtigheid niet verdienen door zo braaf mogelijk te zijn. Je kunt die gerechtigheid zo uit jezelf niet naar je toe halen. Het is een gerechtigheid die je geschonken wordt uit genade door het geloof. Als God die gerechtigheid schijnt op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus, leer ik als een vrucht van het geschonken werk van God die genade inderdaad accepteren. Door het geloof, dan geeft de Heer mij de handen waarmee ik deze zaken leer accepteren. Daarom spreekt hij hier, ik onderstreep het nog eens, de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Het is een rechtvaardigheid die tot stand is gebracht door de Heer Jezus. Maar in de allerdiepste grond ligt tenslotte de rechtvaardigheid, ligt heel het stuk van de zaligheid. In de drie-enige God ligt het in de eeuwigheid, ligt het in God die het wegschenkt en die het ook werkt. Het is inderdaad van God als rechter, die de dode zondaar op grond van de gerechtigheid van de Heer Jezus, dat zegt onze catechisme zo prachtig, vrij spreekt van schuld en straf en hem recht geeft op het eeuwige leven. Het is God die de werkmeester is van het geloof. Het is God die onze ziel zo geeft voor de Christus. Het is God die Christus uittekent in zijn woord. En het is God die het ons op onze harten bindt om die Christus te kennen. En uit die Christus te leven. Het is God door wie we alleen maar gevonden kunnen worden, maar ook zullen worden. Het is God die de zondaar uit de volheid van de Heer Jezus bedienen gaat. En zo bedient dat die zondaar zichzelf gaat verliezen en dat hij de Heer Jezus gaat gewinnen. Zodat hij leert roemen wat Paulus op een andere plaats zegt. Ik ben met Christus gekruist, maar ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wat een heerlijke geloofsroep. Maar nu komt het erop aan of wij daar iets van kennen. Dat we de Heere, in de Heere alles leren zien en alles wat buiten de Heere is, tot drek leren achten. Ik heb daar straks gezegd en genoeg uit laten komen naar ik meen, dat is alleen een vrucht van genade. Als we God leren kennen en onszelf leren zien zoals we zijn, dan leren wij dat ook metterdaad. Want om de weg der verlossing in Christus te kennen, is boven alle dingen nodig de kennis is van onszelf. En de kennis van onszelf is altijd een vrucht van de rechte godskennis. Het eerste kennen wat God door zijn heilige geest, door zijn woord bij ons brengt, is altijd wie hij zelf is, in zijn majesteit en zijn heerlijkheid. Als een schepper van alle dingen, ook van mij. En als ik hem al zodanig leer zien, ik bedoel dan met het hart en met dus het geloof zo, want daar is al, dat is al het geloof. Er zijn zoveel mensen, en ik zeg dat weer even tussen twee haakjes, maar dat mag ik wel 10 maal zeggen. Er zijn zoveel mensen die denken, geloof is alleen dit, dat ik nou geloven mag een kind als Heere te zijn. Dat ik geloven mag dat de Heere Jezus mijn borg en zaligmaker is. Dat ik geloven mag dat het bloed van de Heere Jezus op mij geschonken is tot vergeving der zonden. En zo kan ik maar doorgaan. Dat is natuurlijk ook geloof. Maar dat is het geloof in zijn grote ontwikkeling. Dat is het geloof dat al veel verder op de weg der zaligheid is gekomen. Maar daar begint het geloof niet. Het geloof begint hier, dat je krijgt te geloven wie God is en dat je krijgt te geloven wie jezelf bent. Dat is ook geloof. Dat ik geloof niet zeg hier met mijn verstand dat ik het weet, maar dat ik geloof met mijn hart dat ik een verloren zondaar ben. En als ik dat geloof, dan houd ik het daarin niet uit. Dan ga ik met die geloofswerkzaamheden, met mijn verloren toestand, naar de troon der genade uit. En dan schreeuwt mijn hart eruit en zeg, o God, ik sta buiten u en buiten, hoe zal het straks zijn in de eeuwigheid? Ik heb niet anders verdiend dan voor eeuwig verloren te gaan. O, red me toch en zie op bij een gunst van boven. Dat is wat een zondaar leert. Eén meer, een ander minder, het gaat niet over de graad. Maar toch deze soort van dingen. Hoe voortreffelijk ik ook mag zijn in mijn handel en wandel. We kunnen met onze deugden voor God niet bestaan. Maar we hebben nodig de gerechtigheid en het leven van de Heer Jezus. En let er nu goed op wat hier staat. Want ik eindig nu meteen. Dat we alle dingen moeten verliezen. En dat alle dingen tenslotte schade en drek geacht moeten worden, namelijk zoals ik het heb laten uitkomen in de verhouding tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Als u elk ding, het doet er niet toe, of elke persoon gaat vergelijken met wat Christus is en wat die Christus geeft, dan valt alles weg en dan is dat schade. En dan is de Heer Jezus en wat hij is alleen maar gewin. En dan leef ik en leer ik leven uit hem. Dat kan ook gezegd worden in deze zin, dan leer ik leven uit het genadeverbond. Wat baat het ons, zal we al menen, nabij de hemelpoort te zijn, indien de deur voor ons voor altijd gesloten blijft? Wat zal het ontzettend zijn. Wanneer we eenmaal voor de rechterstoel des Heren zullen staan, een rekenschap zullen moeten gaan afleggen. En als we dan niets anders hebben dan onze deugden, en onze godsdienstigheid en verder niet. Ook dat, dan hoef ik geen mens van de wereld te zijn, dan kan ik een prachtig kerkmens zijn. En dan zegt de Heer nog tegen mij, ga weg, ik heb u nooit gekend. Hebt u er wel eens aan gedacht dat wij zo'n bedriegelijk hart hebben? En dat we onszelf zo gemakkelijk kunnen bedriegen voor de eeuwigheid. En dat we God toch niet kunnen bedriegen. Om waarlijk de troost der verlossing te smaken is nodig onszelf als een onwaardige, machteloze zondaar te kennen. Die geen enkel goed bij God in rekening kan brengen. En die geen andere hoop kan hebben bij de Heer dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Dat is de grond. Dat is de vervulling van het leven. Hij is het alleen. En niemand anders. Nou, die grond die wordt ons dan noodzakelijk aangewezen. Zoeken wij het nu toch bij hem. Het ontbreekt ons niet aan roepstemmen en aan waarschuwingen. Laat ons acht geven op het woord van de levende God. Want zo zegt het woord. Wie zijn leven zal willen behouden, die moet het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, die zal het hier al, maar straks vooral, behouden. Amen. Laten wij met elkaar zingen Psalm 19 vers 5. Des Heere vrees is rein, zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat enzovoorts. Psalm 19 vers 5. Zet ge goed ook over ons geweest in deze avond door tot ons te komen met uw woord. Gij hebt weer gesproken, weer geklopt aan de deur van ons hart. Weer hebben wij het gehoord, wat gekend moet worden en kan worden tot zaligheid. Ja, ook kan worden. Gij zijt immers de gewillige, de bereidwillige. Gij hebt het zelf in uw woord gezegd, kom dan tot mij. O alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En gezonderd niet één uit, de zwartste en de ellendigste en de zondigste. Gij hebt het in mezelf gezegd dat ge met ze te doen wilt hebben. Gij hebt het getoond in uw omwandeling op aarde. Dat de slechtste en de diepst gevallenen tot u kwamen. En dat zij juist geholpen werden. Terwijl de fariseeën en zulke mensen die dachten het zo goed te hebben en die een gerechtigheid van zichzelf hadden opgebouwd, voorbij werden gegaan. Gedenk ons, Heere, als we van hier zullen gaan, leid ons veilig naar huis. Denk ook aan ons in de dagen die er voor ons liggen. Wees met onze zieken en zwakken, wees met ons allen. Met uw hele kerk over het rond der aarde, met allen die op uw heil wachten. O God, vervul hun levensnooddruft. Al de onze ook. Wij vragen het u om Jezus wil uit genade alleen. Amen. Wij zingen met elkaar nu Psalm 56, vers 6. En daarna de doxologie. En we zingen Psalm 46, vers 6. Will be Psalm 46, verse 6. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u vrede.